Wat was nou de sleutel? Ja, dat zijn er denk ik een aantal geweest in de tijd. Maar misschien is de belangrijkste wel volhouden.
Welkom bij De Code naar Succes, een podcastserie van de Rijksacademie voor Digitalisering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik ben Robin Rotman en in deze serie duik ik in de interessantste ICT-projecten van de overheid. Wat kunnen we daar nou van leren met z'n allen?
Aanpak, methode, techniek, die maken niet het verschil bij dit soort dingen. Het zijn de mensen die het verschil maken. Het is mensenwerk.
Vandaag hebben we het over het programma Vernieuwing Studiefinanciering. Bijna 5 miljoen mensen moesten voor alle zaken rond hun studiefinanciering worden overgezet van een oud, misschien wel bijna prehistorisch systeem, naar een nieuw systeem. En hoe spannend dat was, bespreek ik met Bert-Jan Geveke, hij is CIO van DUO, de dienst uitvoering onderwijs. Wie heeft er niet mee te maken gehad? Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Ja.
Ja, zeker.
Het was misschien wel spannend, hè? We gaan het allemaal uitgebreid bespreken.
Ja, nee, het was super spannend.
Ja. Ja. Inmiddels loopt het op rolletjes, het nieuwe systeem.
Zeker. Ja. Het loopt op rolletjes. En sterker nog, we zien ook dat het echt ook effect heeft op het contact wat wij hebben met klanten. Minder contacten, spectaculaire daling van het aantal telefoontjes. En ook meer in één keer het juiste antwoord verstrekken. Nou, dat is wat je wil.
Ah, dat is de mensen niet heel kit van kastje naar muur terugbellen.
Exact.
En als je het hebt over klanten, dan heb je het over studenten. En oud-studenten neem ik aan, hè?
Ja, maar vergeet ook niet de ouders die een belangrijke rol vervullen. Dus het aantal actieve studenten, dat zit op zo'n 800.000 per jaar. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar hoeveel contacten we hebben met studenten, oud-studenten, ouders. Ja, studenten mogen tegenwoordig 35 jaar erover doen om hun studieschuld af te betalen. Mm-hmm. Dus we hebben een vrij lange periode, hebben wij ze in onze bak zitten en hebben we contact mee.
Ja, en het gaat over veel geld. We gaan het allemaal bespreken.
Zeker.
We gaan terugblikken. Dus jij bevindt je in de comfortabele positie dat jij terug mag blikken vanuit een comfortabele situatie.
Oh jee.
Was het spannend?
Ja, het was echt spannend. Ik heb ook wel eens gezegd, het een soort film van 7 jaar met heel veel... spannende momenten. En voor mezelf was het persoonlijk ook nog wel spannend, omdat ik ben ooit mijn carrière begonnen bij de studiefinanciering. En ik heb mogen meewerken aan het studiefinancieringssysteem, wat sinds 1985 tot vorig jaar in gebruik was. En nu is mijn kindje vervangen.
Ah, dus jij kende het oude systeem ook vanavond?
Ja, zeker. Ja.
En de spanning, waar zat hem dat dan in? Was dat meer het is dat het om zoveel mensen gaat en dat het maar moet lukken? Of?
Nou, het is inderdaad een complex geheel van veranderingen die we wilden met de toepassing, de wet, mm-hmm. Het systeem. Maar we hebben ook enorm gesleuteld aan de organisatie. Hele andere manier van werken bij mensen. En niet in de laatste plaats al die klanten die jij net noemde. Hoe krijgen we die van oud naar nieuw?
Ja.
En het spannendste moment was eigenlijk het laatste stap die wij gedaan hebben. We hebben het wel stapsgewijs opgepakt. En de laatste stap was het daadwerkelijk overbrengen van de data van de actieve studenten en hun partners. Dus dat waren inderdaad 5 miljoen klanten met een hele historie hebben we geconfronteerd van het oude systeem naar het nieuwe systeem.
Ja.
Daar hebben wij flink voor geoefend, maandenlang. Maar dan komt er zo'n heel spannend moment van oké, nu hebben we het geconfronteerd. We hebben daar, ik kom straks nog wel, kan ik wel iets meer over vertellen. We hebben daar een maand
de
tijd voor genomen.
Een freeze.
Dat was een maand, een freeze. En in die maand moesten er een heleboel activiteiten gebeuren. Dat zat hem in de honderden.
Ja.
En die zie je zo vooruitschrijden in de maand. En het liep zelfs zo soepel dat wij ons letterlijk met elkaar gingen afvragen van hey, wat klopt hier niet?
Kan het niet waar wezen?
Kan toch niet kloppen? En zelfs in de laatste weken, toen hadden we eigenlijk alles gedaan wat wij ook getest en beproefd hadden. En toen weet ik nog dat ik zelf aangaf van hey jongens, waarom zetten wij de sluizen nu niet gewoon open?
Mm-hmm.
En dan kwam er toch behoorlijk ook wat weerstand uit de organisatie. Want de mensen die zaten er ook zo in van ja, maar weten we het zeker? Het moet wel goed zijn. We willen dit nog checken. We willen dat nog checken.
Ja.
Nou, daar hebben ze
Dan heb je wel een beetje brani dan ook.
Ja, zeker.
Waarom gooien we de sluizen niet gewoon open?
Ja, we gooien de sluizen open. Nou, uiteindelijk, dat was in de vlak voor het moment dat... Ja, het is een beetje raar, want het gaat om een systeem. Hè, dus je kan het niet zien. Maar op enig moment zet je gewoon letterlijk het poortje open. En dan kunnen de klanten ook werken met het nieuwe systeem.
Ja.
En dan zit je daar, ik weet dat nog heel goed, dat moment. Dan zit je daar in een zaaltje met wat managers, maar ook medewerkers. En dan in één keer hoor je zo'n beheerder, hoor je zeggen van, ja, er komt er één. En dat is heel raar, want je kijkt naar een getalletje op een beeldbuis.
Ah, oké, weet je wat we doen?
Ja.
Cliffhanger. Je hebt het over een film?
Ja.
We gaan nu een kleine cliffhanger inbouwen. We gaan de spanning een beetje opbouwen en dan gaan we straks weer toewerken naar het moment dat je dus die 5 miljoen mensen in een maand gaat overzetten. Ja. En als dat dan mislukt, dan ben je de peanut. Oké, even terug. Ja. Even gewoon voor de mensen die hier naar luisteren. Waar hebben we het eigenlijk? We hebben het over de studiefinanciering.
Ja.
Waar hebben we het eigenlijk over?
Oké. Duo is een uitvoeringsorganisatie.
Mm-hmm.
We voeren een aantal wettelijke taken uit voor het ministerie van Onderwijs. We voeren ook een aantal taken uit voor het ministerie van Sociale Zaken en sport. Nee, sociale zaken,
werkgelegenheid.
En werkgelegenheid, dankjewel.
Mm-hmm.
En studiefinanciering is wel de bekendste tak van sport bij ons. En wat het eigenlijk zegt is, wij voeren daar een wet uit waarbij onderwijsvolgers, niet alleen onderwijsvolgers aan het hoger onderwijs, hè, waar we de meeste het van kennen, maar onderwijsvolgers een stuk financiering kunnen krijgen om een studie uit te voeren. Dat kunnen dus ook leerkrachten zijn. Dat kunnen ook kinderen zijn die nog niet 18 jaar zijn. Maar de hoofdmoot zit hem toch echt in het financieren van hun studie aan de hogescholen en het
Dus het gaat over mensen, jongeren die actief zijn in het onderwijs en elke maand geld ontvangen. En het gaat ook over mensen die actief zijn geweest in het onderwijs, die zijn aan het werk en die moeten terugbetalen.
Zeker.
Dus dat zijn miljoenen mensen, die hebben allemaal een dossier en die moeten jullie beheren. En er komt een heleboel bij kijken. Hoeveel mensen zijn er? 5 miljoen?
Ja.
Over hoeveel geld gaat het hier? Hoeveel geld staat er uit? Jullie zijn een bank, een soort van bank.
Ja, ook. Je zou kunnen zeggen dat we een soort bank zijn. Wat wel goed is, denk ik, om even mee te geven, dat duidt ook best wel de complexiteit aan, is als je kijkt 1985, Wim Deetman, toen als minister, een nieuwe wet neergezet. Daar heb ik zelf ook nog van mogen genieten, overigens, van de basisbeurs.
Mm-hmm.
Dat was volledig een gift. Nou, de afgelopen 20, 30 jaar zijn er heel veel stelselwijzigingen doorgevoerd in het systeem. Ik gaf al aan, begon met een basisbeurs voor mezelf, een gift. En je ziet dat voor zowel mbo'ers als hbo'ers als universitaire gescholden het gewijzigd is in vormen van leningen, soms in vormen van aanvullende beurs. En voor de mbo-populatie is het nu nog een gift. Dus je ziet ook de grote diversiteit in de vormen van leningen, geld, wat uiteindelijk ook gewoon weer terug moet vloeien naar de overheid.
Ja, dus dat is het, hè? Dus gedurende het proces en dat systeem moet ook, zeg maar, flexibel genoeg zijn om stelselwijzigingen aan te kunnen.
Zeker.
Daar gaan we het straks nog over hebben.
Ja.
Het gaat over miljarden.
Ja, dat gaat over miljarden. Maar wat je dus ziet is dat er zitten dus nog steeds ook mensen in voorgaande stelsels. Dus die hebben parallel aan elkaar lopen.
Ach, die zitten er natuurlijk ook bij.
Ja, en dat maakt het wat complexer. Nou, als je kijkt naar het grofweg het uitstaande leenbedrag, en dat is een momentopname. Dus even het CBS-cijfer van dit moment, dan zit je op een krappe 20 miljard euro.
Ja, okay.
Als je kijkt naar wat er jaarlijks op dit moment uitgekeerd wordt aan studiefinanciering, dan hebben we het over zo'n 4,5 miljard euro op jaarbasis wordt gefinancierd.
Ja, gaat dus veel geld, gaat om veel mensen, gaat over verschillende soorten dossiers, zal ik maar zeggen.
Ja.
Van toen, van nu.
Ja.
Dat komt allemaal bij elkaar.
Ja.
En dat moest één nieuw systeem worden.
Ja.
Nou, hoe vaak raadplegen mensen dat hun dossier? Want ik ben ook student geweest.
Mm-hmm.
En voor mij was het eigenlijk, ik wist dat Duo bestond.
Mm-hmm.
Ik kende Duo eigenlijk vooral van de envelopjes die ik om de zoveel tijd kreeg. Om te laten weten van hoeveel schuld staat er nog open.
Ja.
En verder was ik niet zo actief Tegenwoordig check ik het wel eens online. Dat vind ik grappig, hè? Ik check het vaker, omdat ik weet dat het kan.
Ja.
Dus dat is winst. Er is een soort directere link tussen mij en de studiefinish.
Nee, je ziet dat wij dat eigenlijk niet alleen duo, hoor. Ik ook collega-organisatie bij de overheid. Denk aan de vooringevulde aangifte bijvoorbeeld. Maar ook duo is in een vrij vroeg stadium al vrij actief geweest met hoe kunnen wij op een betere, handige manier communiceren met onze klantengroep.
Ja.
Een van de eerste organisaties met een vrij actieve website waarbij studenten in ieder geval informatie konden krijgen. En daar hebben we al vrij snel ook de mogelijkheid geboden om dat studenten hun eigen dossier kunnen raadplegen, op zijn minst, digitaal. Maar zelfs om ook wijzigingen door te geven zonder dat je daar iemand voor nodig had van duo.
Je hoeft niet te bellen, of geen formulier.
Ja. Dat kon ook. Alleen de nieuwe mogelijkheden van technologie brachten ook de mogelijkheid mee om dingen door te geven die dan vervolgens automatisch verwerkt werden.
Vooral dat inzicht, of waar sta ik nu eigenlijk na een paar jaar studeren, dat is misschien voor sommige studenten confronterend, maar wel handig als je wel af en toe jezelf kan terugfluiten.
Zeker, zeker. Okay. Heeft ook wel wat keerzijden, dat is misschien wel een grappige anekdote, is dat zeker met dat leenstelsel en het gemak waarmee je dus ook je lening kunt afnemen. Als student kun je dus ook gewoon, je zou bij wijze van spreken elke dag je leenbedrag kunnen wijzigen. Dat kan. Wat je ziet is dat wij in de beginperiode eigenlijk op het scherm, op de website, de mogelijkheid gaven van wil je het hele leenbedrag hebben, druk op deze knop. En wat je dan ziet, is dat toch in het gemak.
Het was student, te makkelijk misschien.
Het is te makkelijk. Dan wordt er dus fors geleend. Dat hebben wij gewijzigd, ook omdat het een maatschappelijk debat is. Als het gaat om leningen bij jongeren. En terecht, overigens. Dwingen we nu af dat mensen zelf een bedrag invullen.
Ja. En ze moeten er zelf
over nadenken. Niet
te makkelijk gemaakt.
Dus dat is ook grappig, een hele kleine aanpassing van hoe je communiceert met heel veel effect.
Ja. Jij zegt, ik ben hier al sinds 1985 mee bezig. Zeg ik dat goed?
Nou, kijk, ik was in 1985 student. Dus heb ik mogen genieten van de basisbeurs. En vanaf 1991 ben ik begonnen bij de duo. En ook als programmeur van het studiefinancieringssysteem.
Hoe was het hiervoor geregeld? Waarom? En dan, dat is de eerste vraag. En dan de tweede, waarom was er verandering nodig?
Ja, nou kijk, ik gaf al aan dat de wet op de studiefinanciering is een favoriet onderwerp van kabinetten om aan te sleutelen. En weet je, dat vinden wij ook bij DUO helemaal niet erg, want het is ook werk voor ons. Een uitdaging ook. Dus je ziet dat wetswijziging op wetswijziging, stelsel op stelselwijziging heeft plaatsgevonden. En wat je dan ziet is dat het heeft allemaal plaatsgevonden in de organisatie, met de mensen, maar ook in de software uiteindelijk. En net als, ik doe de vergelijking wel eens met auto's. Een auto houdt na 20, 30 jaar er ook mee op om te rijden. De vergelijking gaat niet helemaal op, maar ook software kent een bepaalde levensduur. En als je heel veel gewijzigd hebt, ook al onderhoud je het heel goed, op enig moment is die auto echt aan het eind van het Latijn.
Ja.
Dus we hadden hier ook te maken met een systeem wat aan het eind van het Latijn zat. Plus dat het oude systeem ons de mogelijkheden ontnam om eigenlijk forse stappen vooruit te maken in onze klantinteractie, onze digitale klantinteractie, maar ook in het goed geautomatiseerd afhandelen van zaken. CQ een hele bewuste keuze te maken door te kiezen van, nou, deze situaties bij deze studenten, die willen we zelf voor kiezen om die even uit te werpen. Goed ernaar te kijken om het vervolgens weer op het systeem te plaatsen.
Nou.
Dus het biedt ons veel meer houvast in de omgang met individuele klantcasussen. Ook al komen ze massaal met die miljoenen binnen.
Nou, oké. En je bent nu CIO, dus je bent nu leidinggevend over dat proces, over zo'n traject. Wanneer werd de fase ingezet dat je daadwerkelijk een nieuw systeem ging bouwen?
Ja.
Het huidige systeem zoals we dat nu kennen?
Ja. Nou, zoals we het nu kennen, dat is we hebben er 7 jaar over gedaan. Dat is dus 8 jaar geleden dat we mee begonnen zijn.
Ja, want dat draait nu een jaar.
Het draait nu ruim een jaar.
Ja.
En maar je moet je voorstellen, ik kan mij in die tijd, ik ben niet de hele periode werkzaam geweest bij de duo. Ik heb nog wat uitstapjes gemaakt. Maar voorafgaand aan dit verandertraject hebben wij ook een aantal eerdere pogingen gedaan die gestrand zijn.
Oh.
Dus wij hadden eigenlijk een dubbelslag te maken. 1. Wij gaan het nog een keer doen. Maar ook wel met de druk op de schouders. Het moet nu wel lukken.
Maar wat hebben jullie nu dan anders gedaan?
Ja, dat is eigenlijk de hamvraag. Hè? Wat doe je nu anders in zo'n traject? En als ik daar een paar dingen uit mag teruggrijpen, dan heeft het te maken met...
Maar dit kan leerzaam zijn, hè?
Ja, zeker. Ik wens iedereen een dergelijk traject toe, want het verrijkt jezelf enorm. En aan de andere kant wens ik niemand zo'n traject toe, want...
Je gaat eraan kapot.
Nou, het afbreukrisico is groot.
Ja, het is wel spannend.
En
ja.
Je maakt het extra spannend ook vanwege... we hebben uiteindelijk 150 miljoen geïnvesteerd in een nieuwe organisatie, een nieuw systeem.
Ja.
Nou, dat is echt heel veel geld.
Streken zoveel overigens als aanvankelijk bedacht.
Ja, en daar kom
als
je wel...
zo vrij mag zijn.
Ja, dan mag je zeker zo vrij zijn. En wat ik daar eigenlijk op wil zeggen is... het is zo lastig om helemaal in het begin een schatting af te geven die precies klopt.
Ja, dat hoor je steeds ook in deze podcast.
Ja.
En een van de andere sprekers en een van de andere afleveringen die vergeleek het een beetje van... ja, weet je, vergelijk het met als je je keuken gaat verbouwen. Je hebt van tevoren een heel goed idee wat het moet gaan kosten. Maar het loopt altijd anders dan je denkt.
Okay, en die keuken van Ron, dat is toch echt andere koek nog dan deze. ik heb hem gehoord, de podcast.
Ja, het ging over de PGB's. Hè? Ja.
Ja, zeker. Nee, wat was nou de sleutel? Ja, dat zijn er denk ik een aantal geweest in de tijd. Maar misschien is de belangrijkste wel volhouden.
Volhouden. Is dat het?
Volhouden. Er zijn echt momenten geweest dat we ook de keuze hadden kunnen maken van we stoppen hiermee.
Maar dan moet je ook vertrouwen hebben.
Ja. Ja.
En je dat moet... vertrouwen, dat wordt natuurlijk best wel ter discussie gesteld. Ja. Op het moment dat je eigenlijk de historie van dit project kent en weet. Ja. Het is steeds niet gelukt.
Ja,
dus dan zit er iets. Er zit iets waardoor je dan wel denkt...
Nou, ik zal het schetsen. Hè. Even uit mijn hoofd hebben we er... want we hebben heel veel dwarskijk gehad. Zo noemen ze dat. Hè. Dat zijn auditors, externe organisaties, de accountantsdienstenrijk. Hebben allemaal meegekeken op specifieke onderwerpen. We hebben er volgens mij in die totaliteit een stuk of 47, 48 gehad. En een auditor gaat niet opschrijven. Sec van... Hey, dat is allemaal goed, ga vooral verder.
Nee.
Dus die komen met aanbevelingen.
Mm-hmm.
Eerlijk gezegd moet je dan heel sterk in je schoenen staan om niet te beginnen te twijfelen van, hey, doen we het eigenlijk wel goed? Als iemand tegen jou zegt van, je ziet er een beetje bleekjes uit en dat wordt 10 keer gezegd, dan ga je ziek naar huis.
Nou.
Dus dit was wel, je kunt er niet zonder. Het heeft zijn meerwaarde.
Ja.
Maar je loopt ook gewoon tegen zaken aan die je van tevoren niet aanziet komen. Die moet je herstellen. En juist met die laatste stap, hè, we hebben het eens 5 stappen gedaan, die stap 5. Dat laatste stukje van het overhalen van eigenlijk al die studenten met hun data naar de nieuwe. Ja, daar hebben we echt heel veel blokkades moeten overwinnen.
Mm-hmm.
En Murphy, die was bij ons in dienst, zou ik maar zeggen.
Ja, die keek ook mee.
Ja, die keek zeker mee.
Ja. Ja.
Dus volhouden is een heel belangrijk...
Ja, maar dat volhouden, dat moet toch ergens op gebaseerd zijn? Ja. Dan heb je toch een soort methode, de methode Bert-Jan... of misschien een paar collega's die... dat je een team met dat je vertrouwt dat het lukt... of de aanpak waar je in gelooft. Er moet toch iets concreets zijn waardoor je denkt van... dit kunnen wij, er moet toch een soort...
Kijk, aanpak, methode, techniek, die maken niet het verschil bij dit soort dingen. Het zijn de mensen die het verschil maken. Het is mensenwerk.
Ja.
En kijk, ik vind het een beetje raar om dat van mijzelf te zeggen. Maar ik was onderdeel van, ja, laten we zeggen, die kleine harde kern.
Mm-hmm.
Die er van het begin tot het einde aan heeft gezeten.
Ja.
En dat geldt ook voor onze bestuurders. En dat weet ik niet of dat zo vaak voorkomt. Ook op departementaal niveau hebben ze het volgehouden. En dat is een compliment waard.
Oké, dus er was een soort het vertrouwen en de zin om dit te laten slagen was ook breed gedragen.
Zeker, zeker. En er was ook goede verbinding met de bewindslieden hierover.
Kijk eens.
En die hebben ook, en dat vind ik toch ook wel een pluim waard in de zin van de heigerigheid eraf gehaald.
Ja.
Wetende dat dit een operatie is die echt meerjarig duurt.
Mm-hmm.
En laat nou wel wezen, kabinetten zijn er om in een aantal jaren zeg maar doelstellingen te bereiken.
Ja.
En dit heeft veel meer te maken met hoe zorg je dat wij de continuïteit van onze dienstverlening blijven borgen.
Ja.
Ja.
Je hebt net neergezet hoe groot het project, wat de scope is, hè, met de aantallen en met hoeveel geld erin omgaat.
Ja.
Je hebt nu uitgelegd hoe spannend het was en dat het gewoon eigenlijk een kwestie van doorzetten is.
Ja.
Nu even inhoudelijk, wat moest dit systeem kunnen om inhoudelijk te kijken waarom het dus echt dat je dus wel ambitieus bent.
Mm-hmm.
De gebruiksvriendelijkheid heb je net al benoemd.
Uiteraard.
Al die mensen die moeten eigenlijk op elk moment van de dag kunnen checken hoe sta ik ervoor.
24/7.
Ja. Dat moest allemaal geregeld worden. Wat was nog meer een ambitie? Kun je een beetje schetsen wat moest het nieuwe systeem kunnen?
Nou, het nieuwe systeem moet ten eerste weer een 10, 15 jaar mee kunnen. Dus die oude auto, die kunnen we niet meer kopen.
Mm-hmm.
Dus we hebben nu een nieuwe auto gemaakt en die moet weer een tijd mee kunnen. Wat wij wel heel belangrijk vonden aan zeg maar een beetje de eigenschappen van dat nieuwe systeem. Wat wij belangrijk vonden is dat wij alle wijzigingen die ook in de toekomst nog gaan komen, alle stelselwijzigingen die ook in de toekomst gaan komen, dat we die makkelijk kunnen inpassen.
Juist.
Zonder dat wij daar weer hele grote trajecten voor nodig hebben.
Ja.
En het is, dat is een beetje wat wij noemen een architectuurprincipe, wat je toepast. Scheid je gegevens die je gebruikt van je wet en regelgeving. Dat is een principe wat we vrij ver hebben doorgevoerd.
Helpt het dan dat jij een programmeur bent van huis uit?
Je bent
een beetje een nerd.
Ik weet niet of ik een echte nerd ben. Want als ik echt een goede programmeur was, dan was ik dat waarschijnlijk nog steeds. En dat heb ik los mogen laten.
Nee, maar dit wat je nu net zegt, hè? We gaan de gegevens van, we gaan het scheiden.
Ja.
Dat is toch wel iets, dat moet je maar snappen. Dat is een soort vernuft zit daarbij.
Nee, oké, dat is ook een vak. Hè? Mm-hmm. En de term architect wordt ook veel in IT-land gebezigd. Maar je kunt best wel wat parallellen trekken naar architecten die fantastisch mooie gebouwen maken.
Ja.
En daar zit altijd een bepaalde aantal principes zitten erachter.
Ja.
Een aantal uitgangspunten die ze vorm hebben gegeven. Dus er zit een stuk vormgeving aan vast.
Dat is leuk, hè? Ja. Dus het moest dus bestand zijn, het moest toekomstbestendig zijn.
Ja.
Nieuwe systemen, dus heb je architectonisch, heb je daar oplossingen voor bedacht.
Ja.
Wat we net al geconstateerd hebben, mensen moesten er elke dag altijd maar in kunnen. Dat is zeg maar, hoe omschrijf je dat? Dat is eigenlijk de homepage of dat is eigenlijk je pagina die je krijgt als gebruiker. Dat moet gewoon helder en duidelijk en toegankelijk zijn.
En ook dat is overigens in beweging, hè? Want we lokken nu vooral de klanten naar onze website. Maar je ziet dat iedereen die is overal met zijn mobiel, met zijn tablet, met zijn laptop bereikbaar en verkeert eigenlijk op die gremia of multimedia waar ook de kennissen, de vrienden, et cetera zijn.
Ja.
Dus ook dit gaat nog bewegen naar de toekomst toe. Dat geldt niet alleen voor Duo, dat is rijksbreed. Ja, je zult op de verschillende platformen of media die mensen gebruiken, moet je ze eigenlijk de mogelijkheid geven om ook wel even te checken hoe ik ervoor sta.
Ja. Ja.
En by the way, als ik even gekeken heb naar hoe ik geregistreerd sta bij de overheid met betrekking tot mijn studiefinanciering. Maar hoe zat het ook alweer met op welk adres sta ik ook alweer ingeschreven? Want ik ben nu toch al in korte tijd 2 keer verhuisd.
Ja.
Nou, weet je, die combinatie, die maakt dat denk ik spannend naar de toekomst toe.
Ja.
Wat ook een belangrijk architectuurprincipe was, dat had te maken met Wat klanten tegenwoordig willen, dat zouden jij en ik ook willen, dat is als jij iets aanvraagt, een beroep ergens op doet, dat je niet wil wachten op het antwoord. Je wil instant geholpen worden. Sterker nog, als het niet lukt, dan ga je direct of kijken of ga je bellen. Dat, mm-hmm. is wat het gedrag is, in ieder geval van een fors deel van onze doelgroep.
Ja, ja, je gaat bellen, je pakt de telefoon en je denkt, ik ga niet zitten zoeken wat dat vertrouwen.
Exact.
En dat wilde je tackelen ook.
En dat wil ik tackelen. En wat wij daarmee gedaan, dat noemen wij met een mooi Nederlands woord, straight through processing.
Kijk eens aan.
En wat het eigenlijk wil zeggen is, als jij een aanvraag of een wijziging aangeeft, laat dan ook gelijk even het effect zien. Neem een beslissing, maak een beschikking, zo heet dat in overheidsland, en laat daarvan de effecten ook direct zien in het gezicht van je klant.
Ja.
Nou, die mogelijkheid hebben wij erin zitten. Dat betekent wel ook dat we het nog niet op al onze taken direct kunnen doen, omdat ook Duo is afhankelijk van wat informatie, gegevens van collega Rijksoverheid.
Dus daar moet links en rechts nog een beetje, kan nog wat gewerkt worden.
Maar waar het kan, nemen wij direct een beslissing, zodat ook de klant direct weet waar hij of zij recht op heeft.
Klantvriendelijkheid, toegankelijkheid, de toekomstbestendigheid.
Ja.
Het moet robuust en ook betrouwbaar zijn. Het gaat om veel geld.
Ja, zeker.
Heb je daar nog speciale maatregelen voor genomen? Achter de schermen of op technisch vlak?
Als je maakte de vergelijking al met een bank.
Mm-hmm.
Onder de motorkap van een bank zijn heel veel maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het alle transacties tot op de laatste cent ook kloppen, uit te leggen zijn. Die verantwoording moet 100% zijn.
Ja.
Wij kunnen ons niet veroorloven. Dat kan niet als overheid. Je moet elke uitgegeven euro tot op de cent nauwkeurig moet je kunnen verantwoorden.
Ja.
Met terugwerkende kracht. In de tijd. Dus er zitten mechanismen in die je ook in bankaire systemen aantreft. Dus dat is, ja, voor ons is dat business as usual. Maar dat is wel iets wat je moet borgen. Het is niet zo dat je met een toepassing die je thuis maakt het daarmee af kunt doen.
Hebben we nu de belangrijkste ambities gecoverd, denk je?
Ik denk wel ten aanzien van de ambities die we hadden met systemen, de eigenschappen. Wat misschien nog wel ook een mooie anekdote is, is dat als ik... Kijk, je hebt het nu over de studiefinanciering.
Mm-hmm.
En misschien ben je dan in de gelukkige positie dat je één studielening hebt.
Ja.
Maar er zijn ook klanten die er vele hebben. En,
hoe kom je aan meerdere leningen?
Dat kan als jij gestopt bent en weer start. Dat je toevallig daarna leraar bent geworden en daar een stukje financiering voor wil hebben. Het kan ook zijn dat je ouder bent van een kind die ook een stukje tegemoetkoming krijgt.
Ja, okay.
En moet je voorstellen dat als je dan als klant contact opneemt met Duo of via de telefoon aan de balie kan trouwens ook nog steeds, hè, dat doen we ook, of op de website, dat was tot voor het nieuwe systeem heel moeilijk om een integraal klantbeeld op te bouwen. Een integraal beeld van wat is nou mijn openstaande schuld eigenlijk.
Dat alles bij elkaar komt.
Alles bij elkaar komt.
Ja.
En dat niet alle regelingetjes apart.
Aparte inlogcodes, aparte wachtwoorden.
Nou, dat valt wel mee. Alleen aparte schermen waar je dan heen moet. En je zag het ook aan onze medewerkers die letterlijk meerdere systemen dan langs moesten, daarop inderdaad op inloggen om met een klapblokje uiteindelijk de optelsom te maken van en dit is uiteindelijk uw opgetelde schuldpositie.
En dat is gelukt.
Is nu gelukt.
Ja.
Dat is integraal ook bij elkaar gekomen.
Kijk eens aan.
Dus we hebben weliswaar, we hebben dus niet alleen het studiefinancieringssysteem SEC bij de kop gepakt, maar vanuit dat integrale klantbeeld ook de andere nog steeds bestaande systemen daarin meegenomen, maar het wel integraal teruggebracht. Dus dat het integrale klantbeeld was. Wel een belangrijke asset, zou je zeggen.
Ja. Hier heb je dus een paar jaar over gedaan met een groep mensen om dit te bouwen.
Ja.
Testen,
bouwen,
weer testen.
Ja.
Oké. Terug naar onze cliffhanger, want dat vind ik leuk.
Ja.
De freeze, het moment van de waarheid.
Ja.
Dat was...
Dat was april 2018 was dat. We hadden vooraf echt de communicatie de deur uit gedaan rondom van wij gaan een maand uit de lucht. Of op zwart, zoals dat ook wel langs ging.
Dat betekent dat je even een maand niet kan checken hoeveel je nog uit hebt staan. Je kan even niet aflossen. Een Duo is even weg.
In het gezicht van onze klanten waren we even weg. We waren er natuurlijk wel.
Ja.
En er zijn ook altijd een bepaalde categorie klanten die daarmee ook in de problemen konden komen.
Mm-hmm.
En die hebben we natuurlijk wel geholpen.
Ja.
Alleen online waren we niet direct zichtbaar.
Want al die gegevens moesten overgebracht worden naar het nieuwe systeem.
Ja, en wij hebben daar van tevoren heel goed over nagedacht. Want
hoe pak je dat aan?
Nou, dat heeft te maken met kijken naar van ja, wat moet er eigenlijk gebeuren en wat is de doorlooptijd van de acties die je moet doen. Maar we hebben er ook wel over nagedacht van kunnen wij niet deze conversie zeg maar doen terwijl de winkel open blijft.
Mm-hmm.
Kunnen wij eigenlijk wel zo'n boodschap afgeven, wetende dat je eigenlijk daarmee de hoon van IT Nederland over je heen krijgt, want die zegt van joh, dat is toch niet meer van deze tijd. Ik ben toch heel blij dat wij ook hier het lef hebben gehad om daar toch voor te kiezen. Want dit was de meest betrouwbare optie. En je zei het zo straks al aan het begin van het interview.
Het is gewoon too much als je hem ook wil laten doordraaien.
Dat kan wel. Het kan technisch allemaal. Alleen stel je voor dat je daarin fouten maakt. In de gegevenspositie van klanten. Kun je ook voorstellen dat je heel veel herstelwerk hebt te plegen. Nou. En dat doet iets dat schuurt aan de betrouwbaarheid in de overheid.
En ik als een leek denk dan, oké, je hebt 5 miljoen klanten. Zal dat er tienduizenden zijn die dan in die maand iets willen veranderen? Dan moet je dat allemaal achteraf handmatig gaan zitten controleren en zitten corrigeren. Is dat dan waar je dan eventueel tegenaan zit te kijken?
Nou, kijk, je kunt wat noemen we opsparen. Hè? Dus je kunt je wijzigingen opsparen. En dat is ook in deze maand wel gebeurd. Dat er ook een aantal wijzigingen op het laatste moment, die zijn in een bakje terechtgekomen. En dat bakje hebben we daarna nadien verwerkt.
Nou.
Maar je probeert voor zo'n conversiemoment eigenlijk helemaal schoon te zijn. Helemaal bij te zijn. Dat is ook nog wel een dingetje.
Ja.
Omdat wij ook in de organisatie werkvoorraden hadden.
Mm-hmm.
En die waren, klinkt een beetje gek, die waren ook nodig om de pieken en de dalen te kunnen handelen.
Ja.
Dat je afdoende personeel hebt, niet alleen voor de pieken, niet alleen voor de dalen, maar precies een lijntje ertussenin. Want anders heb je constant instroom en uitstroom van je personeel.
Dat terug naar de freeze. Het is spannend. Ja. Je gaat de conversie doen, je gaat over.
Ja.
Wat gebeurt er dan bij jou in je hoofd of bij jou thuis? Is het spannend?
Ja, dat is heel spannend. En eigenlijk, want je pakt hem vlak voor de freeze, maar ik wil eigenlijk nog een paar maandjes daarvoor gaan zitten.
Ah, oké.
Eigenlijk wil ik nog een paar jaartjes daarvoor gaan zitten. We hebben er 7 jaar over gedaan.
Mm-hmm.
Na zo'n anderhalf jaar, waar het begint met heel goed nadenken van hoe komt het er dan uit te zien? Hoe willen we dat er dan uit komt te zien? De vergezichten erbij. Iedereen de mond gunnen ten aanzien van wat hij of zij zoekt in deze totale vernieuwing.
Mm-hmm.
En let op, we praten nu heel veel over het systeem en over de ICT. Maar dat gaat ook heel veel over de manieren van werken.
Mm-hmm.
De bedrijfscultuur. Hele andere manier van afhandeling. Dus er zat ook een enorme organisatorische component aan vast. We hebben in het begin, lag er op enig moment een plan. En daar was het scenario van, weet je wat, wij vinden het heel moeilijk om het traject in stapjes op te delen. Wij gaan voor, ja, dat heet dan een Big Bang, hè?
De Big Bang.
Ja, en de gedachtegang van, we gaan eigenlijk een aantal jaren onder water. En dan komen we naar boven en dan gaan we de conversie doen.
Mm-hmm.
Nou, we zagen, dat krijg je altijd bij dit soort trajecten, er zijn van die momenten dat je dan gaat nadenken van, hey, zitten we op de goede weg?
Mm-hmm.
Dat zijn hele belangrijke, spannende momenten. Nou, zo'n moment hadden wij ook na anderhalf jaar. En ik ook daarvan weet ik nog dat wij met een hele grote groep in een soort van snelkookpan-sessie waren in een boerderij in Huizingen.
Kijk eens aan.
Toen hebben wij, en daar ben ik zelf de geestelijk vader ook van geweest, het opgedeeld in 5 stappen.
Ah.
En die 5 stappen, die hebben we ook tot het einde volgehouden. Om het op te delen in brokjes, omdat anders het afbreukrisico veel te groot was. Dat was een heel belangrijk markeringsmoment.
Kun je die 5 stappen kort noemen?
Ja, we hadden eigenlijk de eerste stap, hebben we gezegd van, we willen per direct iets doen waar onze klanten ook wat aan hebben. En we hebben daar heel veel geïnvesteerd in. Laten we nou de website zoals die er was van eind jaren 90 eigenlijk op de moderne leest nu schoeien. Waarbij een klant veel sneller met een vraag tot een antwoord komt.
Oké, okay, dat is één. Die heb je genoemd. Hebben we het over gehad.
Dat is
ja.
een hele belangrijke. Ja. Een tweede wat we gedaan hebben. We hebben een klein stukje, maar niet onbelangrijk stukje van het systeem. Waar ook echt wel wat legacy applicaties achter zaten. Waar mm-hmm. we ook problemen hadden met het instand houden ervan. Het overeind houden ervan. Dat ging over ontvangstverwerking. Dat zijn de ontvangsten die we terugkrijgen.
Mm-hmm.
Dus de terugbetalingen van de studieschulden.
Mm-hmm.
Ook niet onbelangrijk, kijkende naar die 20 miljard die uitstaat.
Mm-hmm.
Die hebben wij toen vervangen om ook het zelfvertrouwen op te bouwen in de organisatie. Van ja, wij zijn in staat om, ook al is het maar een klein stukje, om dat te vervangen.
Ja, oké, okay, dat is twee.
Ja, en stap drie hebben we gezegd van oké, okay, we hebben de contouren, zeg maar het skelet van het hele nieuwe systeem,
ja.
Hebben we nu klaarstaan.
Met al die wensen, al die ambities,
met,
et cetera.
Met dat straight-through, ja, ja, en ja. het scheiden van de no van de flow, mm-hmm. et cetera. En toen hebben we gezegd, dat willen wij niet langer mee wachten om dat te beproeven. Niet alleen in de testomgeving, maar in het echi. En toen hebben we gezegd, dan pakken we een relatief kleine, overzichtelijke doelgroep. En daar hebben we de mbo-populatie voor gebruikt.
Mm-hmm.
Toen hebben we dus dat systeem in gebruik genomen. Die gegevens hoefden we niet te confronteren, want we hebben de nieuwe instroom gepakt.
Ah.
Maar daarmee hadden we direct onze live oefening, omgeving, met hoe gedraagt dat nieuwe systeem en wat betekent dat ook voor ons werkproces en personeel.
Dat was de test.
Dat was de test in productie, maar ook heel belangrijk om je eigen mensen in op te leiden. En mee
je kan
op te
voeren. Feedback vragen, ja, je kan ervaring opdoen.
Exact.
Heel slim.
Exact.
Dat was drie.
Dat was drie. Toen hebben we stap vier genomen.
Mm-hmm.
En eigenlijk kun je zeggen, met die studiefinanciering heb je twee grote fasen, stappen. De een is de, wat wil je noemen, de studerende fase.
Mm-hmm.
Dan gaat het geld vooral uit. En de tweede is de terugbetalende fase. En dan komt het geld weer terug.
Mm-hmm.
De terugbetalende fase hebben wij in stap 4. Dus alle mensen die nog moeten terugbetalen, openstaande leenbedrag, hebben we geconfronteerd in het nieuwe systeem.
Dat waren types zoals ik.
Bijvoorbeeld types zoals jij.
Dus ik zat in stap 4.
Jij zat in stap 4 in het nieuwe systeem. Dat klopt. En toen hielden wij nog als stap 5 de laatste, dat is de actieve studentenpopulatie, in de studiefinancieringsfase over. En die hebben we finaal omgezet.
Nou, dat was die hele spannende klap.
Ja, dat was die hele spannende klap. Want waarom? We hadden in principe de software werkend, hè? Want mm-hmm. hij was in gebruik.
Mm-hmm.
Het was hetzelfde systeem wat wij ook zouden gebruiken voor de studerendenfase. En het punt was, hoe krijgen wij in een redelijke doorlooptijd onze gegevens helemaal kloppend,
mm-hmm.
tot achter de cent, achter de komma. Want ja, je mag niks verliezen, het moet 100% kloppen.
Mm-hmm.
Hoe krijgen we die van A naar B? Hoe krijgen we die van oud naar nieuw?
Ja.
Nou, daar hadden wij van tevoren over nagedacht. Van wij gunnen onszelf in ieder geval 3 hele proefrondes. Van voor naar achteren.
Mm-hmm.
Wij noemen dat productie-like, maar compleet met de totale omvang van de data, om erachter te komen van wat is de uitval, lopen de conversieslagen goed, inhoudelijk goed, maar vooral ook wat is de doorlooptijd.
Mm-hmm.
Nou, daar hebben wij veel moeite gehad om dat voor elkaar te krijgen.
Nou.
En de spanning liep zo op richting, want we zouden eerst in het najaar 2017 zouden wij over.
Mm-hmm.
En dat haalden wij niet. Dus, en dan kom je op een volgend tijdmoment. Want bij ons is het zo, bij die studiefinanciering, je hebt met seizoenspieken te maken. De hele zomer moet je sowieso dit soort dingen niet doen, want dan is er heel veel klantcontact.
Mm-hmm.
Dus wij zochten het moment in het jaar waarop het relatief luw was. Nou, dat is altijd in het najaar, zo rond oktober. En in het voorjaar, zo rond maart, april.
Aha.
En in mei wordt het alweer een beetje kiele. Dus wij zaten enorm ernaartoe te werken naar dit spannende moment toe. Wij hebben echt nog nachten doorgehaald om listen te verzinnen hoe wij performance technisch gezien, dus de doorlooptijd, konden verkorten met allerlei slimme ingrepen. En ja, dat is ons gelukt.
Ik zie dan voor me dat je om een knop drukt en dat er gewoon een balkje gaat lopen. En als je dan vol is, is het gelukt. En als het balkje halverwege stil loopt, dan denk je, uh-oh.
Ja, nou, het was, we hadden daar inderdaad ook een soort dashboard voor.
Mm.
En dat bestond niet uit één dingetje met een balletje. Maar er stonden, volgens mij, ik dacht dat het, er waren een paar honderd stappen.
Mm.
En die hebben we ook allemaal gevolgd, ook visueel gevolgd. Die gingen ook allemaal van kleur verschieten als die klaar waren. Maar dat hadden we ook met onze data gedaan.
Ja.
Dus de kwaliteit van de data die hadden wij ook uitgedrukt in kleurtjes. Rood, tot aan... En er ging zelfs de discussie ging over van hoe groen zijn we nu eigenlijk? Dat kan ik me ook nog herinneren.
Mm-hmm.
Tot in de sponsorgroep op departementaal niveau toe. Hoe groen is het? Is het lichtgroen of is het donkergroen? Ja, je krijgt de meest gekke discussie. Heerlijk, ja. Ja.
Volgens mij hebben we hem redelijk gefileerd.
Okay.
De code van het succes is gewoon de 5 stappen van Bert-Jan Geveke.
Och jee, ja, nou dankjewel.
Dankjewel voor dit gesprek. Bert-Jan Geveke, CIO van Duo Dienst Uitvoering Onderwijs.
Graag gedaan.
Luister ook de andere afleveringen van de Code naar Succes terug. Over de lessen die we kunnen leren van ICT-projecten van de overheid.